We gaan weer verder. We hebben dus net gezien over het orde in de samenkomst. Hè, dat de volgorde van autoriteiten zijn. En ook in de gemeente. En dat is een garantie dat we, ja, dat we doen zoals God het wil. En dat we voor geen verwarring krijgen dan. We gaan nu naar vers 10. Ja, dat wil ik nog even apart nemen in dit verband. En dan zegt hij, daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben om de engelen wil. Ja, daarvoor ook, de man is niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. En om die reden moet zij dus die macht op het hoofd hebben. Ja, dat is een fysieke bedekking. We weten nu, dat is niet meer voor nu. We weten ook waar, hoe het nu zit. En die macht heeft te maken, ja, dat is een bedekking, heeft een macht. Er is een macht boven jou. Dat erken je daarmee als je dat doet, als toen. Nu wordt het op een andere manier gedaan, dat heb ik net al uitgelegd. Maar dan, dat is dus een teken van ondergeschiktheid. Maar dan staat er ook bij, onder engelen wil. En ja, dan staat het erbij. Oké, ja, het is vanwege de engelen. Oké, volgende vers. Nee, maar waarom onder engelen wil, ja? Dat staat er niet zomaar, het is van een paar woordjes. Maar het houdt zoveel in, ja? En engelen, ja, dat betekent engelen die kijken. Ja, engelen zien ons. En ja... ze zien ons, daar zegt ook de tekst, dat ze worden onder de ketenen van de duisternis bewaard. Dat betekent, dat zou dan kunnen betekenen dat ze in de duisternis zien en niet zien. Want de ketenen van de duisternis, dus de duisternis zelf, is iets wat ze hun gevangen zou kunnen houden. Nou, dat weet ik, dat misschien is dat zo. Maar in ieder geval, maar ze zien ons. Ze kijken en ze zien. Nou, wat hebben zij gezien? Nou, ze hebben gezien dat God de hemel en de aarde schiep. Dus als we helemaal teruggaan, want de engelen zijn ouder dan wij. Ja, oké, wij zijn sowieso niet zo oud, worden niet zo oud, maar als je naar de mensheid kijkt, waren er natuurlijk al voordat de hemel en de aarde geschapen waren. De engelen waren er toen al. En daar moeten we ook helemaal naar terug gaan. Ze hebben dus gezien dat God alles schiep, maar wat hebben ze nog meer gezien? Dat er een rebellie uitbrak. Kijk, en in het kader van het stuk van autoriteit waar we dit nu aan lezen, heeft het vooral ook daarmee te maken. De engelen hebben gezien hoe Satan in opstand kwam. Tegen zijn schepper. God. Dat was zijn hoofd. Ja? We hebben de engelenwereld die we niet zien. Maar die is er wel. Ook nu. En ze hebben natuurlijk ook gezien uiteindelijk. Met de schepping wat er gebeurd is. Toen de mens eenmaal op aarde kwam. Of geschapen door God. En toen kwam er weer rebellie. Ja? Maar nu van de mens tegen God. Dat hebben ze allemaal gezien. Nou. Kijk even mee naar Job 38. Job 38, ja, dat is psalm, voor de psalmen. Dit is een belangrijk, ik dacht, ja, zal ik dat doen? Ik doe het, ja, het is een heel belangrijk punt. Het heeft alles met ons te maken, met de bedeling de genade waarin we leven. En ook dat we begrijpen in wat voor geestelijke wereld. Wij zitten natuurlijk wel in deze wereld, maar er is ook een wereld die onzichtbaar is, ja. Maar waar we wel mee te maken hebben, en dat is die engelenwereld. En dan moeten we even terug naar het begin gaan. Sommige dingen zijn, jullie zeggen jullie, ja dat weet ik allemaal, inderdaad. Maar dat geeft niet, dan hoor ik het nog een keer. Maar in Job 38, dan zien wij, dat gaat hier over de schepping vanaf vers 1. Ik vind het wel mooi als mensen soms zeggen, ja nou God bestaat niet, ik geloof niet dat hij bestaat. Nou dan kan je zeggen, in vers 4, waar waart gij toen ik de aarde grondde? Ik bedoel, waar was jij? Hoe kan je zeggen dat God niet bestaat? Heb je hem gezocht? Heb je hem gevonden? Waar was je? Hoe kan je dat dan zeggen? Weet je hoe groot het universum is? Ben je al achter de maan geweest? Of weet ik veel waar? Ben je overal geweest dat je niet hebt kunnen zien? Hè? Ja? Geef het te kennen in die gij kloek van verstand zijt. Wie heeft haar maten gezet? Wie weet het? Of wie heeft over haar een richtsnoer getrokken? Waarop zijn haar grondvesten nedergezonken? En wie heeft haar hoeksteen gelegd? Er is dus een hoeksteen gelegd. De grondvesten van de aarde zijn gelegd. Ja? Dat is gebeurd. En toen de morgensterren... tezamen vrolijk zongen en al de kinderen Gods juichten. Je ziet hier de morgensterren, dat zijn de engelen. En die hebben vrolijk gezongen, dat is mooi. Die hebben vrolijk gezongen. En ze hebben gejuicht. En hij noemt ze ook hier kinderen Gods, de engelen, zie je dat? En ze hebben tijdens de schepping hebben ze gejuicht. Nou, als je nou leest, in Genesis 1 staat dus, in het begin schiep God de hemel en de aarde. En vers 2, dan lezen we, en de aarde was woest en ledig en duisternis was op de vloed. Nou, dan ga ik dat vers niet helemaal uitleggen, maar het is niet positief als je dat leest. de duisternis was op de aarde. Ja? Dus dan bekijk ik, ja, wat is, ja, als dat zo is, Genesis 1 vers 2, dat er duisternis was op de vloed, en duisternis in de Bijbel is nooit positief, dan zeg je, waarom zongen ze dan zo vrolijk op dat moment, ja? En ze juichten zelfs. Nou, ik weet wel, in het stadion, als je naar de voetbalwedstrijd kijkt, en je hebt altijd een helft die juicht en een helft die niet juicht. Ja? En de helft die juicht, dat zijn degenen als ze voorstaan, als er gescoord wordt. En als er niks, ja, als ze tegen jou is, dan juich je niet. Dus je juicht iets voor iets dat je blij bent, geweldig, ja? En dat hebben die engelen gedaan. Waarom? Want ze zagen wat. Ze zagen wat. En ik geloof zelf, en ik zal zo meteen ook zeggen waarom, dat Genesis 1 vers 1, God schiep de hemel en de aarde, en de aarde was woest en ledig, ja? Dat woest en ledig is geen positief iets. Ja? Dat de aarde iets woest was. Ja, ik zie dat als een gevolg van het oordeel van God. En ja, en dan hebben ze dan gejuicht. Nou, dat wil ik even met jullie gaan zien. Ezechiël 28 vers 13. Ezechiël 28 vers 13. Dan zien wij Satan, ja? En er staat, al de engelen juichten. Ezechiël 28 vers 13. En we weten, in 28 vers 13, dat is dan een tekst over Satan en zijn val. En dan zien we daar staan, jullie kennen die tekst, mensenkind, hef een klaaglied op over de koning van Tyrus en zegt tot hem, zo zegt de Heere, Heere, gij verzegelaar der som, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid. Gij waart in Eden, Gods hof. Nou, de koning van Tyrus was niet in Eden. We weten, in Eden, wie waren daar in de hof van Eden? Dat was God, Adam, Eva en Satan. Ja? Er staat, gij waart in Eden, Gods hof. En dan zie je ook al die dingen erbij staan. En robijnen, smaragden, goud, het werk, uw trommels en uw pijpen was bij u aan het eind van het vers hier staan. Ten dagen als gij geschapen werd, waren zij bereid. Gij waart een gezalfde, overdekkende gerub. En ik had u al zo gezet, gij waart op Gods heilige berg. Gij wandelt het in het midden der vurige stenen. Op dat moment wandelde hij in het midden van de vurige stenen. En ik geloof dat de vurige stenen hier, dat hij over de engelen spreekt. Hij wandelde in het midden van de vurige stenen. Toen was alles nog goed en volmaakt. Ja, hij wandelde in het midden van hun. En ik geloof dus, ja, zoals alles hier op aarde een beeld is van het hemelse. We weten van het paradijs. De Hof van Eden is ook het paradijs, wordt al genoemd. En we weten dat het paradijs is eenmaal naar het hart van de aarde gegaan. De hel. Later zegt Paulus, het paradijs is waar God is. Maar ik geloof dat hier op aarde het beeld van het hemelse is, dat het paradijs ook eerst begonnen is daar, in het hemelse. En toen op aarde gevestigd is. Dus hij liep daar inderdaad in Gods hof. Hij had ook al die stenen zoals je ziet. En hij was degene die het hoofd van de muziek was, zeg maar, om God te prijzen en te eren. Hij was een overdekkende gerub. En hij wandelde daar. Te midden van al die vurige stenen was alles goed. Gij waart volkomen in uw wegen. Van de dag af dat gij geschapen zijt. Hij is een schepsel. Hij is een schepsel. De engelen worden zonen Gods genoemd. Adam wordt ook een zoon van God genoemd. Hij is niet geboren uit God, hij is geschapen door God. Engelen zijn ook geschapen, zie je? En die zijn dus onder God. Engel is een schepsel en hij is onder God. Hij is God niet, dat wou hij. En dan zie je dat daar gij geschapen werd totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. Dus er is een moment gekomen dat hij ongerechtigheid in hem gekomen is. En we weten dat de zonde, dat is dus het orde van de Satan, de trots, de hoogmoed. Ik ga er niet heen, want het wordt te veel, maar in Jesaja 14, we weten dat Satan zegt, ik wil, hij heeft een plan, ik wil aan de Allerhoogste gelijk worden. Ik wil, ik wil, ik wil. Ja? En dat zei hij in zijn hart. Hij dacht het van God verborgen te houden, ja? Dat was zijn plan, om aan de Allerhoogste gelijk te worden. En dat is die trots en dat is de rebellie. Daar gaat het in dit punt vooral om. De rebellie tegen God. Hij wou als God gelijk zijn. Hij wou de macht overnemen, zeg maar. En door de veelheid des koophandels, zijn plan. Ja, niet alleen. Hij had natuurlijk probeerde iedereen mee te trekken met zich. Nou, dat is eigenlijk wat er gebeurt. En dat is wat eigenlijk wat die engelen dus gezien hebben. En als we naar Paulus kijken, die zegt op een gegeven moment, ik betuig voor de uitverkoren engelen, zegt hij in een tekst, in 1 Timotheus. Dus je hebt de uitverkoren engelen op dat moment en je hebt de gevallen engelen. Dat is de geestelijke wereld om ons heen. De uitverkoren engelen, die zijn er en de engelen die Satan en zijn gevolgd. En die zijn dus uit de hemel geworpen. En die zijn om ons heen. Nou, dus dat is een oordeel. Ja? Hij zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen, zegt Christus. In Jesaja ziet het ook staan, dat hij is uit de hemel gevallen. En later is hij op aarde geworpen en later gaat hij nog verder in de poel des vuurs. En dat is wat er gebeurd is. Totale rebellie in die wereld voordat de schepping er was. Terwijl de engelen vrolijk zongen. Maar wanneer zongen ze dan? Ik geloof met heel mijn hart. Dus toen als ze zien dat het oordeel over deze wereld ging, toen God gaat herscheppen. Dat hij de aarde, ze hebben dus gezien, God zei daar zij licht, er was duisternis, dat is negatief. Maar toen zagen ze, God ging alles in scheppen, er is licht. En de aarde werd geschapen en op een gegeven moment de mens. En ze hebben vrolijk gezongen en ze juichten. Toen was er heel wat te zingen, te zagen, Satan is uit de hemel geworpen, er is een oordeel gekomen. Ja, maar hij heeft niet gewonnen. Want 1/3 van de engelenschade is met Satan meegegaan. De rest is bij God gebleven. Dat zijn de uitverkoren engelen. En God gaat de aarde scheppen. En hij schept uiteindelijk de mens aan wie hij de autoriteit geeft om deze aarde klaar te maken voor God. Om hier te gaan wonen en dat zijn koninkrijk op aarde komt. En niet Satan. Dus dat hebben de engelen gezien en ze hebben gejuicht. En ze vonden het prachtig. Nou, en dan zien de engelen, als Paulus zegt, om de engelen wil, in dat verband met de rebellie, ja, als de vrouw dus het van de man overneemt, dan zien ze dus, ja, precies eigenlijk wat Satan ook gedaan heeft. Ja, hij heeft zich verzet tegen de ordinatie van God. Hij wilde aan het hoofd gelijk zijn, hij wilde zelf het hoofd zijn. En dat is waar de engelen nu kijken, nu in deze bedenende genade, ja, hoe gaan de gelovigen hiermee om? Nou, wat hebben de engelen gezien? Ja, ze hebben natuurlijk gezien dat aan de mens de heerschappij over de aarde werd gegeven. En dat is door God gegeven. Ja, die autoriteit. Is door God ingesteld, ja. En ze hebben ook gezien, uiteindelijk, ja, dat de mens geschapen werd. En dat aan hem de heerschappij werd gegeven. Aan de mens. Aan Adam. En later kwam Eva als de hulp. Dat zien we. Satan was de aarde kwijt. Hij was geslagen, ja, hij was geoordeeld, was uit de hemel gegooid. Nu komt het, wat gebeurt er, wat zien we gebeuren? Hij gaat de vrouw verleiden. Hij gaat de vrouw verleiden, ja. Satan wist één ding. Wil ik de heerschappij krijgen op aarde, wil ik het hier voor het zeggen krijgen, dan moet ik die mens zien te krijgen. Ja. En God had het gebod gegeven, één gebod, je mag overal van eten, behalve van die man. En dat had hij tegen Adam gezegd. En Eva, hij ging ook naar Eva. Ja? Adam heeft misschien niet goed gecommuniceerd met Eva. En Eva luistert naar hem en nou ja, hij heeft haar verleid. En zo is de zonde in de wereld gekomen. En maar zo is ook, heeft hij, de mens, heeft zich nu onder Satan gesteld. En daardoor is de hele wereld, alles zoals wij nu nog steeds leven, is aan hem gegeven. Dat zegt Satan ook tegen de Heer Jezus toen hij op aarde was. Liet hij al die koninkrijken zien, zij is aan mij gegeven. Dat was het resultaat van de rebellie. Eerst Satan, maar ze hebben de engelen gezien. God gaat scheppen, hij geeft het aan de mens en hij gaat het bebouwen. Hij gaat er wonen en hij gebruikt de mens, ja. Hier op aarde. En niet Satan en de engelen. Dus God is als overwinnaar. Maar wat zien we nou gebeuren? Als je ziet dat de rebellie komt, Satan die krijgt het de aarde weer terug, zeg maar. En nu weten wij door Paulus dat de hemel en de aarde zijn onder zijn heerschappij. En dat hebben ze gezien, want we zien ook in Genesis 6. Wat zien we daar gebeuren? Dat de zonen van God, laten we even naar Genesis 6. Dan zien we dat met de zondvloed, ja? Nou, we hebben gezien zonen Gods. Dat hebben we ook in Job gezien. Kinderen Gods, zonen Gods. Dat worden de engelen mee bedoeld. In vers 2. Vers 1, het geschiedde als de mensen op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen. Ja, dat zien we eigenlijk beginnen vanaf Genesis 4, zeg maar. Dat, Adam kreeg nog meer kinderen en toen begonnen zich te vermenigvuldigen. Steeds meer en meer. En dat Gods zoon in vers 2, de dochteren der mensen aanzagen dat zij schoon waren en zij namen zich vrouwen uit alle die zij verkoren hadden. Zie je, dus de engelen, de gevallen engelen spreken hierover. Ja. En die nemen vrouwen zich hier op aarde. Toen zeiden de Heer, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, daar waar hij ook vlees is. Dus wat zien de engelen, de uitverkoren engelen, wat zien ze nu? Ja? Dan zien ze opnieuw, er is, God zegt, ik zal niet eeuwig twisten. De wereld was volledig in chaos. Ja, daarna stelt hij ook de overheid in. Maar er is een rebellie. Satan, die is in rebellie. En hij probeert het menselijk geslacht eigenlijk helemaal te infiltreren, waardoor uiteindelijk zie je, nog net met Noach en zijn gezin op de boot, waardoor het beloofde zaad veiliggesteld werd. Hij heeft geprobeerd te corrumperen. Maar als je zo kijkt in de geschiedenis, ja, dan zie je daarna bijvoorbeeld, dus de zondvloed is een oordeel. En dan zie je op Genesis 11, Babel weer. En dan zie je op een gegeven moment, dat is ook een oordeel met al die volken. En je ziet elke keer als God iets instelt, komt er elke keer weer rebellie en niemand luistert. Op een enkele na. Telkens weer, telkens weer. Dus als je zo doorgaat, wat hebben die engelen dan al die eeuwen gezien? Dat Satan eigenlijk als overwinnaar uit de bus komt, lijkt het. Want uiteindelijk komt Christus op aarde. En wat is met Christus gebeurd? Hij is gekruisigd. Hij kwam voor dit volk Israël. Hij is gekruisigd. Leek ook wel weer of hij gewonnen had. Maar Christus is opgestaan uit de dood. Maar, let op, we gaan nu naar 1 Korinthe 2. Zo lijkt het, ja. Want ja, Israël is, Satan heeft Israël constant proberen te vernietigen en Israël is ook in ongehoorzaamheid geweest. Ze waren als de heidenvolken, ze zijn weggevoerd weer. En uiteindelijk toen de Heer Jezus kwam, was Israël ook onder de Romeinse overheersing. Ja? Er was niets van wat het zou moeten zijn, wat er ook maar op leek. Satan, er waren zoveel demonen in het land Israël, dat Satan was Heer en Meester daar. Dus hij was, dat is wat de engelen gezien hebben. Het leek erop dat constant kwam dat oordeel. Ook Christus was gekruisigd. Stefanus staat, die wordt gestenigd. En Christus staat op. Ja, het lijkt allemaal alsof hij het niet in de hand heeft. Dat Satan constant de overwinnaar is. Maar dan komen we in 1 Korinthe 2 in vers 6. En wij spreken wijsheid onder de volmaakte, doch een wijsheid niet deze wereld, doch de oogsten deze wereld, die teniet worden. Die gaan teniet. Maar wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, die bedekt was. Welke God tevoren geordineerd heeft tot heerlijkheid van ons. Eer de wereld was. De verborgenheid waar wij over spreken, ja. Die was er van voor de wereld er was. Want welke niemand van de oosten deze wereld gekend heeft. Want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Here, de heerlijkheid, niet gekruisigd hebben. Dus al die tijd leek het alsof Satan overwinnen was. Ja? Constant in rebellie. Ja? En nou zien we door Paulus, ja, uiteindelijk, dat God heeft het al die tijd verborgen gehouden. Want God kon zijn kracht best wel bewijzen. We hebben het vaker over gehad. Ik bedoel, hij heeft de Rode Zee, hebt hij gezien. We hebben gezien wat hij allemaal kan. Hij heeft de hemel en de aarde geschapen. God doet zo en Satan is vernietigd. Maar Satan heeft in zijn hart, ja, heeft hij dat plan bedacht. Maar hij vergeet één ding. Satan kan niet in het hart van God kijken. God kan wel in zijn hart kijken. Maar hij heeft al die tijd, al die eeuwen heeft hij het verborgen gehouden. Ook voor Satan. Satan is nergens van. En heeft hem aan het kruis geslagen. En nu door dit evangelie, ja, weten we, door Paulus die vertelt dat, dat Satan is alles kwijt. Zowel wat in de hemel is, als wat op de aarde is. En er was één ding voor nodig. En dat is dus de strijd is niet om wie de sterkste is, want dat weten we allemaal. Dat is God. Maar de strijd is om wie de is die wijs is. En dat is God. De alleen wijze God, zegt Paulus. En die wijsheid was niet zijn krachten, maar zijn wijsheid. Hij zegt hier ook al eens, wie niet sterk is, moet slim zijn. Nou, God is natuurlijk sterk, ja. Maar hier op aarde, als je niet sterk bent, gebruik je slimheid. Dan kan je iemand ook verslaan, ja. En God heeft zijn wijsheid gebruikt. En daarom, anders hadden ze Christus nooit gekruisigd. En dan hadden wij niet met dit wonderbare evangelie hier met elkaar gezeten. Ja? Nou, ga naar 1 Korinthe 4. En nu zitten we dus in een positie. De engelen, die horen nu, eigenlijk, via de apostel Paulus, horen ze nu, wat er gebeurd is, want God heeft het ook voor hun al die tijd verborgen gehouden. Voor de uitverkoren engelen, maar ook voor de gevallen engelen, niemand die het wist. En nu zitten wij in een soort arena. Kijk, in vers 4, vers 9. Want ik acht dat God ons, die de laatste apostelen zijn, tentoon heeft gesteld als tot de dood verwezen. Want wij zijn een schouwspel geworden voor de wereld en de engelen en de mensen. Hoe gaan wij om met het hoofd en met zijn regels? Met de autoriteit? Zijn wij gehoorzaam aan wat God zegt? Of zijn we, gaan we ook in rebellie? Zie je dat wat er hier om gaat, dat engelen, wij zijn een schouwspel. Wat betekent een schouwspel? Nou, men gaat wel eens naar een schouwburg. Een schouwburg, dan schouw je iets. Wat ben je in een schouwburg aan het doen? Ik ben eigenlijk alleen maar aan het kijken, toch? Je maakt geen deel ervan uit. Ik sta niet op dat toneel. Ik kijk. Mijn zoon die had van de week een optreden vanwege de school. Examen, qua feest zeggen, examen op, hoe heet het nou? Concert. En er waren nog veel meer. En ik heb het heel aardig gezeten. Ik heb het heel aardig gekeken. Ik deed niks. Ik heb alleen maar gekeken en genoten. En ik vond het mooi. Dat heb ik gedaan. Dat is een schouwspel. En zo zijn wij ook een schouwspel voor die engelen. Die ziet u niet, maar zij zien u wel. En waar kijken ze dan naar? Waar kijken ze naar? Zij kijken naar iets wat ze daarvoor nooit gezien hebben. Ja? Zij weten niet wat het is om uit genade door het geloof gered te zijn. Ze hebben eenmaal een keuze gemaakt. Maar engelen die gezondigd hebben, die worden niet meer gered uit genade. Die zijn verloren voor altijd. Maar wij verloren zondaars wel. En dat kennen ze niet en dat zien ze in ons. Maar ze schouwen ons. Hoe gaan wij om als je over een schouwburg praat? Ja, God heeft zijn regels gegeven. Hij is het hoofd en Christus. En hoe gaan wij daarmee om in het leven? Of vallen wij ook in rebellie? Nou kijk, om je heen. In de christelijke wereld, helaas. Is er veel rebellie tegen het woord van God? Ja? Wat is de Bijbel? Wat is onze Bijbel? Wat is de allerhoogste autoriteit in ons leven? Gods woord of niet? Amen, ja. Zeg een hoop ja. Maar welke Bijbel lees je dan? Wie is jouw apostel? Ja? Geloof je in dit? Waarom geloof je dat? Ja, maar Gods woord zegt dat. Ja, maar... En ik wijk af. Dat is rebellie. Ja? Tegen Gods woord. Israël was in rebellie. Maar het liggen van Christus is ook heel veel in rebellie. Dus in het kader van die hoofdbedekking wat Paulus zegt, ging het daar juist over, over deze volgorde. God, Christus, man en vrouw. Ja? Of gaan we in rebellie? En daar kijken ze naar. Ze schouwen dat. Kijk, 1 Korintiërs 6, vers 3. En waarom? Omdat hetgeen zij hier naar ons kijken, want het zit hier, ze kijken dus nu naar ons, hè? Misschien wel raar als je dat zegt. Ja, geloof je de tekst of niet? We zijn een schouwspel. Maar wij zijn de toekomstige heersers. 1 Korintiërs 6, vers 3. Weet gij niet dat wij de engelen oordelen zullen? Hoeveel meer te meer de zaken die dit leven aangaan? Dat zijn de uitverkoren engelen die wij gaan regeren. De gevallen engelen hoeven niet te regeren, die worden allemaal vernietigd, die gaan naar de poel des vuurs. Maar wij gaan de uitverkoren engelen die nu kijken, die gaan wij regeren zometeen. Ja? Oké, okay, en wat zien ze dan? Zien ze dan gelovigen die rebelleren tegen die God die ook hun hoofd is en die ook ons hoofd is? Of zien ze gelovigen die in gehoorzaamheid en in onderdanigheid aan God, maar ook in de relaties onderling en in de gemeente, in man, vrouw, in kinderen, in het gezin, noem het allemaal maar op. Ja, daar gaat het om. Nou gaan we mee naar Efeze 3. En dan zie je waar het om draait. Wij, als je luistert om je heen, dan spreekt men, ja, wij zijn bezig in het Koninkrijk van God. Ja, wat bedoelt men daarmee? Om hier het Koninkrijk Gods op aarde te vestigen, moet ik in de regering gaan zitten? Nee, helemaal niet. Onze invloedssfeer heeft wat wij doen, heeft een invloed op hetgeen wat wij niet zien. Ja, Efeze 3, vers 9 en 10. Vers 8. Mij, de allerminste der heiligen, Paulus, is deze genade gegeven dat hij de apostel van de heidenen is. Om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Dat is wat Paulus verkondigt. En dat is wat wij verkondigen. We verkondigen Christus, Maar we verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Christus naar de openbaring van de verborgenheid die van de tijden der eeuw verborgen is geweest. En aan Paulus is geopenbaard. Dat is wat wij verkondigen. Want wij volgen Paulus. Hij is ons voorbeeld en dat verkondigde hij. Kijk, en allen te verlichten, zie je, dat zijn wij, dat zij mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid is, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God. Zie je dat de engelen het daarom ook niet wisten? Het was alleen bij God bekend. Bij Satan niet, bij de engelen, bij niemand niet. Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Opdat nu, en dat is nu in de bedenkende genade, door de gemeente, dan weten we ook de gemeente, nu is het lichaam van Christus en niet Israël. Door de gemeente, wij wordt nu bekendgemaakt aan wie? Aan de overheden en de machten in de hemel, de veelvuldige wijsheid van God. En daar is onze invloedssfeer, in de hemelse gewesten, om het zo maar te zeggen. En wie zijn daar? Nou, ik geloof hier, alle engelen maken wij het bekend aan. Aan de uitverkoren engelen, maar ook aan de gevallen engelen. Ja? Want zij wisten het niet, en daarom hebben ze Christus gekruisigd. En wij maken nu, het gaat om de wijsheid, hè? Wij maken nu constant bekend, ook aan de gevallen engelen, dat er is er maar één wijs. En dat is de veelvuldige wijsheid van God, de verborgenheid. Dat verkondigen wij nu. En wat is dat? Onder andere, het bestaat uit verschillende aspecten, maar het begint natuurlijk nu dat iedereen kan rechtstreeks door het geloof in mij, ja, alleen door geloof, een kind van God worden, gered worden uit genade door het geloof alleen, door het geloof dat Christus stierf van het kruis en is opgestaan. En verder niks, punt. En dat daardoor maken wij constant bekend, de veelvuldige wijsheid van God, dat Satan, ja, de grootste, ja, hoe zou je het zeggen, een vreselijke domme daad begaan heeft. Dus, we hadden het net over, het staat lelijk voor een vrouw, het is een schande. Zo is het, zo wordt Satan constant, ja, tot schande gemaakt, ja, belachelijk gemaakt, als wij deze wijsheid verkondigen, Christus naar de openbaring van de verborgenheid. Het is een soort, vroeger als een soort schandpaal, zeg maar. Nou, zo maken wij hem eigenlijk constant. Dus hij houdt hier niet van. Want met dit evangelie laten we dus zien dat hij is alles kwijtgeraakt. Simpel, doordat hij Christus kruisigde. Hij dacht dat hij gewonnen had, maar hij is alles kwijtgeraakt. Gewoon dat God heeft gezwegen. Dus dat is niet iets wat hij graag wil dat wij dat verkondigen. Maar dat is wat de gemeente dus nu constant aan die macht en overheden verkondigen. Daar zit onze bediening. Nou, dus God spreekt goed over ons. Hè? Want als je in de Efezebrief kijkt, dan weten we zijn gezegend, hè, jij zei dit nog, gezegend met alle geestelijke zegeningen. Waar? In de hemel. Geestelijke zegeningen. Die zie je niet. Met Israël is het allemaal zichtbaar. Onze geestelijke zegeningen zijn daar. En we zijn ook, kijk in 2 vers 6... Hij heeft ons mede opgewekt en heeft ons medegezet in de hemel in Christus Jezus. Daar is onze plek en God spreekt allemaal positief over ons. Ja? Allemaal goede dingen. We zijn gezegend, we hebben de vergeving van zonden. We zijn uitverkoren, we zijn geliefd. We zijn het. Het is niet zo, je bent geliefd omdat je zo goed naar me luistert. Je bent geliefd omdat je dat en dat gedaan hebt. Nee, je bent geliefd voordat je nog wat gedaan hebt. Want daarom ben ik voor jou aan het kruis gegaan. Je leven lang. Deed je dat gewoon. Een geliefde, een beminde van God. Totaal geaccepteerd voor de volle 100%. Maar goed, als we naar Efeze 6 gaan, dan zien wij, wat zegt Satan? We hebben ook een tegenstander. Ja, in vers 10 zegt hij, voorts mijn broeders, wordt krachtig in de Heer en in de sterkte zijn macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis, deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Zie je? Dit is Satan die gerebelleerd heeft tegen God. Ja? En, goed, zijn lot is bezegeld, maar nog steeds probeert hij de gelovigen, ja, hij is onze tegenstander, dus we zitten midden in een enorme oorlog eigenlijk, in een geestelijke oorlog. Hij laat ons niet met rust, want hij probeert de gelovigen van die veelvuldige wijsheid, die verkondiging daarvan, tegen te houden. Nou, dus wij zien soms wel weerstand van mensen om ons heen, En dan zou je wel eens je toren op hun kunnen richten en boos worden. Dat zei Bert toevallig gisteravond ook nog even. Ja, hij zegt, ja, ik was echt een paar keer echt, als je weerstand krijgt van, ja, met het genezing en alles. En, ja, je hebt je emotie, we zijn mensen, ja. Maar let op! Ja, wij zien dan die mensen, maar zo moeten wij niet denken. Het is de geestelijke overheden en machten waardoor zij beïnvloed zijn. Dus alles wat wij doen, let op, vroeger had je nergens last van, het ging allemaal goed. En nou zeg je alleen maar, we zijn gedoopt door de Heilige Geest. Of je zegt het alleen maar, uitgenaamd door het geloof alleen, punt. En boem, gelijk begint het. Met die mensen die voorheen heb je nooit probleem gehad. En nu in één klap, is dat dan die persoon? Nee, dat is gewoon de mensen die verblind zijn door Satan. Door verkeerde leerlingen. En die komt in opstand. Ja, onder wie je valt. Wat zegt Satan is jullie vader, zegt hij tegen Israël. Ja? Maar in de verkeerde leer is dat precies hetzelfde nog steeds. En je doet wat je vader je leert. Ja? Nou, ik doe nu wat mijn vader mij leert. Ja? Via Christus en Paulus. Ja, ik wijs er daar naartoe. Maar goed, Paulus, ja? Zo spreekt God nu tot mij. En dat is wat verkondigd wordt. En dat is absoluut de strijd die wij te voeren hebben. Dus tegenstander, ga mee naar Romein 8 en dan sluit ik af. Praktisch, dan gaan we terug naar 1 Korinthe 11, Romeinen 8. Dus hij is onze tegenstander. En wat doet de tegenstander? Nou ja, goed, zolang wij maar bij het woord blijven, ja, wij blijven een keer te God, ook al blijf je niet bij het woord, ja. Maar wil je de zekerheid en de bekrachtiging en de blijdschap en de vrucht van de geest in je leven hebben, dan moet je bij het woord blijven. Je moet het lezen, je moet het geloven, het gelooft in als je, het werkt in jou als je het gelooft. Dus iedereen kan van alles tegen jou zeggen. Maar let op, we hebben de overredende macht in de lucht die tegen ons zijn, ja. Dus God spreekt goed over ons, ja, dat staat in de Bijbel. Dus daar, hij bidt voor ons, hij blijft voor ons, we hebben zijn woord, er staat alles, is voor ons. Maar Satan, die probeert ons daarvan af te krijgen. En de mensen die het nog niet kennen, om ze daarin te houden. Ja, en dus slecht over je te spreken. Maar je bent niks. Zie je wel, je staat weer schuldig tegenover God. Je hebt weer dit, je hebt weer dat. Dat is wat hij doet. Kijk maar, Romeinen 8. Vers 33. Ik lees even 31. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Ja. Nou, zeg het maar. Ja, Satan is tegen ons. Ja? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ook ons met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkoren Gods? Wie kan ons nou beschuldigen? Nou, wie probeert dat? Ja? Satan is onze tegenstander. En zeker als hij onder de prediking van de wet weet te krijgen, dan word je constant beschuldigd. Ja? Zo probeert hij met Israël ook. Balak, Bileam, die moest proberen het Israël te... Dat lukte niet. Maar toen heeft hij Israël heeft gezorgd dat ze met de heiligen gingen horeren. Toen kwamen ze zo op die manier via de wet onder de toorn van God. Ja? Zo ook zij. Als wij onder de prediking van de wet komen... Ja, dan kom je ook met die beschuldigingen te krijgen. Ja, zie je wel, je hebt dat en dat. Je staat schuldig tegenover God. Dat is niet meer uit de genade. Het is uit de werken dan. En dat is wat hij probeert. Dus hij staat hier ook. God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand God is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden? Ja? Niemand. God is voor ons. God is die ons rechtvaardig maakt. En God... wij zijn niet te verdoemen. Nou gaan we naar 1 Korinthe 11. En dat is het doel van Satan. Dus let op. 1 Korinthe 11, vers 10. Over die engelen wil. Nou, even in die context dus weer. Dan spreken we dus in vers 3. Daar zit Paulus eigenlijk, daar legt je eigenlijk, hoe zeg je dat? Waar het over gaat in dat stuk. Dan begint, ik wil dat gij, we moeten hem weten. Christus is het hoofd van iedere man en de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus. En dan in vers 11 of 10, vanwege dit alles in verband met het hoofdschap en de onderwerping eraan. Kijk, de vrouw die, maar de mannen moeten zich ook onderwerpen. Ja? Ja? Omdat wij hebben ook een hoofd boven ons. En dan zie je om der engelen wil. En dat is waar ze naar kijken. Ja? Dat heeft alles met het hoofdschap en met de onderwerping te maken. Wij zijn degene die straks gewoon tegen daar gaan regeren. En ze kijken. We hebben nu teksten gezien. Ze kijken. Ze kijken hoe wij functioneren. Want engelen, die spelen verder geen rol in ons leven. Ja, zoals met Israël wel. Zij doen niets om ons te helpen bijvoorbeeld. Ze gaan ons ook niks leren. Maar we hebben net juist gezien dat wij leren hun juist. Wij leren hun een aantal dingen. En in het geloof dat we accepteren, erkennen de autoriteit zoals God dat ingesteld heeft in de gemeente, in het huwelijk, maar in alles. Ja? Want uiteindelijk draait het allemaal om één ding. Wie is de baas? Wie heeft het voor het zeggen in deze wereld? Ja? En dat is God. Dat is het eeuwige evangelie in feite. Dat hij is de schepper. Hij is nummer één. Hij is de allerhoogste. En gaan we naar hem luisteren, gaan we hem gehoorzamen. Nou, dan is nu de vraag, wie is jouw apostel? Ja, dat is Paulus. Hij is ons voorbeeld. En God spreekt nu via hem. Erkennen we dat? Ja? En dat vind ik dan zo mooi. Gisteren ook met Bert, dat je zegt, ja, ik heb het geloof behouden. Ja? Dat wil eigenlijk alles gewoon zeggen, ik heb gewoon gedaan wat God zei. Ja, de hele Bijbel spreekt God. Ja, maar jullie weten wat ik bedoel. Ik heb gedaan wat God zei. Hij spreekt nu via apostel Paulus. En dat is waar ik naar luister. En dat is mijn leven. En dan schaar ik mij daaronder. Dus de man schaart zich onder Christus. En hij doet zoals Paulus het zegt. En hij moet ook zijn vrouw leren. En de vrouw schaart zich ook daar weer onder. En als ze dat allemaal zo doen, de man neemt zijn positie in. En de vrouw. En dat allemaal op de manier zoals God het bedoelt. Hè? Let op, want er wordt natuurlijk ook misbruik van gemaakt. En dan zal je zien, dan is er vrede en geen verwarring. En dat wilt u ook in de gemeente hebben. En dat alles, omdat wij hebben die bediening, is daar bij de engelen. Die kijken. En daar maken wij die veelvuldige wijsheid van God bekend. Ja, vader, wil u danken. En ik bid dat we dit ook mogen zien met elkaar. En dat het ons duidelijk wordt. En we kijken natuurlijk altijd met onze ogen om ons heen. En we zien dingen, en dat is ook goed. Maar dat we begrijpen, vader, dat er een hele wereld achter schuil gaat die we niet zien. En dat de bediening is die wij hebben in deze tijd. En ik bid vader dat we ons ook dan uw woord in ons laten werken en ons daarna richten. En dat uw woord voor ons het allerhoogste mag zijn. En dat de basis is voor elke beslissing die we nemen. En dat vraag ik in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.